Ik zou de brief aan de Hebreeën. Ik dacht aan een paar verzen uit Hebreeën hoofdstuk 1. Hebreeën hoofdstuk 1. Vanaf het eerste vers. Hebreeën 1, vers 1. Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel meer geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. Ik beperk me tot deze vier verzen. En ik moest aan deze verzen denken, omdat we hier tweemaal gelezen hebben over de Heer Jezus als erfgenaam. En dat is een punt dat ook in ons gebed naar voren is gekomen aan het begin van dit samen zijn. De brief aan de Hebreeën is niet de makkelijkste brief. Er staat geen auteur bij. Zo goed als zeker is het de apostel Paulus die de brief geschreven heeft, maar daar gaat het me nu niet om. De argumenten daarvoor kunt u in allerlei degelijke commentaren terugvinden. Dus als ik af en toe Paulus zeg en u denkt, misschien was het wel een andere apostel, even goede vrienden, dat is niet het punt vanmiddag. We lezen het als een belangrijk stukje van het woord van God. De auteur vindt zichzelf kennelijk niet van belang om zich ook maar ergens in de brief te melden. Andere auteurs doen dat wel. Paulus begint heel veel brieven met zijn eigen naam. En ook de apostel Johannes schrijft af en toe ik Johannes. Niet om zichzelf in het zonnetje te zetten, maar omdat het ook weer niet verstopt hoeft te worden. Maar hier in deze brief is het kennelijk niet van belang. In het begin van de brief zien we overigens om wie het uiteindelijk wel gaat, namelijk God die spreekt. En dat is belangrijk dat we dat ook vasthouden, dat de Bijbel het woord van God is waarin God spreekt. Ik heb gisteren nog een opmerking gemaakt daarover in Oost-Soeburg. Als je dat in Paulus' brieven nagaat, dan zegt hij diverse keren, ook Petrus doet dat, niet dat zij iets schrijven, maar dat ze iets zeggen. Dat doen wij ook als we iemand een brief schrijven, of zoals dat tegenwoordig heet, een mailtje. Ja, dan praten we eigenlijk via het papier, CQ, het beeldscherm, met de ander. God spreekt tot ons via deze brief. Al zijn wij niet de rechtstreeks geadresseerden. Wij staan op dezelfde grondslag als de Hebreeën. Maar het gaat om wie is het die hier tot de Hebreeën destijds en tot ons nu spreekt. Dat is God. En die heeft daar vele manieren voor gebruikt in het verleden. De auteur begint met te spreken over vroeger. En hij zegt, toen heeft God dat vele keren gedaan en op een heleboel manieren tot de vaderen. Maar daarvoor heeft hij gebruikt de profeten. En als je kijkt hoe de profeten verschillend zijn als personen, zo zie je ook steeds dat ze op soms daarbij passende manieren zich tot het volk hebben gericht. Sommige profeten hebben veel gezegd, maar daarvan is geen letter op papier bewaard gebleven. Van Elia en Elisa bijvoorbeeld hebben we niks zwart op wit. Wat we over hen zwart op wit hebben, is door anderen geschreven. Anderen hebben juist heel veel geschreven, zoals Jesaja en Jeremia. En dat zijn lijvige boekwerken die zij geschreven hebben. Maar er zijn ook hele profeten geweest die hebben dingen gezegd en gedaan en een beetje geschreven, bijvoorbeeld Obadja. Dat is maar een heel klein briefje. En toch weten we het nodige van hem. Maar door al deze mensen heen heeft God tot het volk gesproken, tot de vaderen. In de profeten en inderdaad vele malen. En ook steeds op verschillende manieren. Maar de auteur bouwt spanning in die eerste paar regels. Het mooiste komt op het laatst. Heeft hij in het laatst van deze dagen, en dan niet tot de vaderen, maar tot ons, gesproken in de Zoon. De Zoon, en hij hoeft aan de Hebreeën niet uit te leggen over wie die het heeft. Je moet echt een heel stuk lezen, wil je echt een naam van de Heer Jezus tegenkomen. Hij duidt hem hier aan als de Zoon. Hoewel hij God niet als de Vader heeft aangeduid, is dat duidelijk wel de bedoeling. Dat God zijn Zoon heeft gebruikt, als ik dat zo mag zeggen, om tot mensen te spreken. En zo spreekt God nog steeds door zijn woord tot ons. En in dat woord staat de Zoon centraal. Ik ga nu niet in op die kwestie van wel of geen lidwoord. Ik wil het niet onnodig ingewikkeld maken en niet de indruk wekken dat er allerlei raadselachtigs gebeurt als je een lidwoord weglaat. Maar hoe dan ook, wij weten dat de Heer Jezus tot mensen sprak in zijn eigen tijd. En dat men hem vaak helemaal niet begreep. Ook de discipelen begrepen hem vaak niet. Je leest er een aantal keren bij dat ze het pas snapten wat de Heer bedoelde nadat de Heer uit de doden was opgestaan. Nou, wij weten dat het daarna nog mooier werd, dat God daarna de Heilige Geest gegeven heeft. En we weten dat dat tot effect heeft gehad. Dat zie je heel goed bij Petrus, dat men vanaf dat moment ook de schriften goed verstond. Petrus heeft ook wel eens geblunderd in zijn reacties op woorden van de Heer. De Heer heeft zelfs een keer moeten zeggen, toen Petrus met de beste bedoelingen iets wilde voorkomen wat moest gebeuren: ga weg achter mij, Satan, je spreekt niet de dingen van God, maar de dingen van de mens. Oftewel, de Heer zei eigenlijk tegen Petrus: jij bent nou net niet een profeet. Ja, dat zou je maar gezegd worden. Terwijl je toch een redelijke positie hebt te midden van die andere discipelen. Maar als je Petrus redevoering ziet in Handelingen 2... dat is toch wel een heel knap stukje schriftuitleg wat hij daar doet. En je leest niet dat Petrus daar een boekrol voor zich had. Of zoals een broeder gisteren zei, wanneer was het ook alweer dat ik dat hoorde? Petrus had geen zakbijbeltje bij zich. Dat was geloof ik gisteren iemand die dat zei. Hoe dan ook, maar al was het dan een boekrol, dat had hij ook niet. Petrus stond daar en op de Pinksterdag uit zijn blote bolletje citeert hij de ene schriftplaats na de andere uit het Oude Testament en legt ze op zo'n manier uit dat ik het soms echt twee keer moet lezen om het goed te snappen. En dan denk je van, hoe bestaat het dat iemand dat zo heeft uitgelegd? Hoe men uit de schriften kon verklaren dat er in de vacature Judas moest worden voorzien. Petrus heeft het uitgelegd en hij begreep het. En de overigen hebben zich bij zijn woorden aangesloten en zijn zo gaan handelen als Petrus toen zei. Hoe dan ook, de Heer Jezus had altijd een boodschap. En soms begrepen mensen die niet op het moment zelf, maar later wel. En hier lezen we in ieder geval: God sprak toen tot mensen, soms ook tot gelovigen, in de persoon van de Zoon. En dan staat er iets bijzonders. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Dan weten we meteen wat de erfenis inhield. Alle dingen. Alles. Het heelal. Ja, en wij worden mede-erfgenamen genoemd. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. De mate waarin wij erven, daar zijn andere schriftgedeelten die daarover spreken. Die laten zien dat dat samenhangt, ook de Heer zelf overigens in Lucas 19, met de mate van trouw die wij aan de dag leggen op het moment dat de erfgenaam afwezig is. Maar hij is het wel. Je zou kunnen zeggen, het staat al in het testament dat hij de erfgenaam is. Alleen dat testament is nog niet van kracht geworden. In die zin dat daadwerkelijk de erfgenaam de erfenis in ontvangst neemt. Dus we weten al wat de Heer Jezus erft, namelijk alle dingen. En wij met hem. Hij zal over het heelal regeren. En wij met hem. En zoals gezegd op andere plaatsen wordt die verantwoordelijkheid van ons nader uitgewerkt. Dat is niet het onderwerp van de brief aan de Hebreeën, in ieder geval niet op deze plek. Maar als er een erfgenaam is en als de Heer Jezus dat is, dan moet er ook een erflater zijn. En het is wel interessant dat elders in de brief dat ook naar voren komt. En dat is hoofdstuk 9. En ik wil daar toch even naar kijken. In hoofdstuk 9, daar staat in vers 15... Daarom is hij middelaar van een nieuw verbond, zodat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verlossing van de overtredingen. En wij weten dus wie er gestorven is. Onder het eerste verbond de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Want waar een testament is, daar is het nodig dat de dood van de testamentmaker vaststaat. Want een testament wordt geldig als de dood is ingetreden, daar het nimmer kracht heeft zolang de testamentmaker leeft. Daarin is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd en dan gaat het verder over Mozes. Ja, er is dus iemand gestorven die wordt hier een testamentmaker genoemd. Ja, wie is er dan gestorven? Dat is de Heer Jezus. Je kunt niet zeggen dat het God is die gestorven is. Anderzijds was de Heer Jezus, we hebben het vanmorgen nog gezongen en overdacht, God en mens in één persoon. De schrift zegt nergens dat God gestorven is. Dat is een menselijk construct, als je dat zegt. Een menselijke conclusie die onfeilbaar lijkt te volgen uit bepaalde schriftgegevens, maar die je niet mag trekken. De schrift zelf zegt het nergens. Degene die gestorven is, is de mens Christus Jezus, is de Heer Jezus zelf. En dan zie je het merkwaardige van deze bijzondere openingszin. De Zoon is gesteld tot de erfgenaam van alle dingen. Maar dankzij wiens dood is die erfenis dan beschikbaar gekomen. Dat is door zijn eigen dood. Het merkwaardige is dus dat de Heer Jezus tegelijkertijd de erflater en dus ook de testamentmaker is, als ook de erfgenaam is. Hij erft alle dingen. Dat is in het gewone menselijk verkeer onmogelijk. Niet iedereen heeft een testament. Mijn vader had er een, mijn moeder niet. Dat is op zich geen probleem. Dat kan onmiddellijk glashelder geregeld worden dankzij de geordende maatschappij waar we hier in Nederland in leven. Maar één ding kan niet. Wat je ook in zo'n verklaring, zo'n rechtsgeldige beschikking neerzet. En dat is dat degene die de erfenis ter beschikking stelt hem ook erft. Als je dat tegen een notaris zou zeggen, ik wil graag dat dat erin komt. Dat doet hij niet. Dan handelt hij tegen de wet. De man zou stikzenuwachtig worden als u hem dat zou opdragen. Hij denkt misschien dat u een grap uithaalt. Maar het is geen grap. In de schrift niet. Dat is het unieke van de persoon van de Heer Jezus. God, de Zoon, is degene in wie God heeft gesproken. En hij heeft gezegd, die Zoon, die stel ik tot erfgenaam van alle dingen. En er staat meer in dit eerste viertal versen dat met zijn dood te maken heeft. Want je moet eigenlijk, zoals u net gezien hebt, wat verder in de brief lezen om te zien wat zijn dood allemaal voor gevolgen heeft gehad. Maar dat geldt ook voor de rest van deze paar versen. Dus de Heer Jezus erft alles. Van wie? Ja, van zichzelf. Als goddelijk persoon. En hij erft het als mens. Is dat dan te scheiden? Nee. Te onderscheiden? Dan moet je nog heel voorzichtig zijn om geen blunders te maken. Om dingen te zeggen die de schrift niet zegt. Ik weet dat ik, als ik dat thuis probeerde als jongeman en met mijn vader over dit soort dingen sprak, dat hij dan altijd waarschuwde voor kijken in de ark. Hij zei, ervoor waken. Dat we over de Heer Jezus dingen zeggen die misschien lijken te kloppen voor ons menselijk verstand, maar die de schrift zelf niet zegt. En we kunnen soms maar beter erkennen dat we dingen niet begrijpen, dat ze ons ver boven de pet gaan. Maar we mogen hem er wel om bewonderen. Dan staat daar achteraan in vers 2 dat degene die alles erft ook alles heeft gemaakt, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Nou, hier zien we al dat het geloof in de schepper wezenlijk is voor het christelijk geloof. Daarop komt de auteur van de brief terug in dat beroemde hoofdstuk 11, waar hij dat aspect ook het eerst noemt. Ik wil het even erbij pakken. Hebreeën 11. Heel belangrijk stukje tekst uit de schrift. 11 vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. En dan het vers wat ik eigenlijk bedoel. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Ja, ik snap het ook niet. En begrijpen, ja, in zoverre dat ik de schrift kan naspreken, net als u dat kunt, als we de gedeelten voor onze aandacht hebben waarin dit gezegd wordt. Heel bekend is natuurlijk, die teksten die kent u ook, Psalm 33, vers 6 en 9. God sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En ook dan wordt zijn woord genoemd. En in het begin van de Bijbel, het boek Genesis, zien we ook dat God zij er zij ligt. Nou, geen mens heeft ooit iets tot stand kunnen brengen door te spreken. Ik kan me nog zo boos maken en nog zo hard gaan schreeuwen, maar ik kan nog geen glas water scheppen, bij wijze van spreken. Er gebeurt helemaal niets. Wij kunnen ons verschrikkelijk staan opwinden, komt alleen maar een hoop narigheid uit onze mond. Maar God spreekt in alle rust. Er zij licht en er was licht. En God zag dat het goed was. En dat gebeurt bij al die dingen. En als je dan het Johannesevangelie bekijkt in dat eerste hoofdstuk, ik ga dat nu niet lezen, dan zien we dat degene door wie alle dingen daar zijn ontstaan, zijn gekomen, geworden, zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is, dat dat het woord is. Maar lees je daar in dat eerste hoofdstuk door, dan zie je wel op een gegeven moment in vers 14, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Oftewel, Johannes maakt duidelijk, de Heer Jezus heeft voor zijn menswording gesproken en daardoor geschapen. Alle dingen. Voordat hij mens was. En als mens die gestorven is, erft hij ook alle dingen. Hij erft zijn eigen schepping. Dat durf ik wel te zeggen. Als conclusie waarmee ik niet tegen de schrift inga. De werelden zijn door Gods woord bereid, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Geen mens kan iets maken wat zichtbaar is uit dat wat niet zichtbaar is. Voor een Griek was scheppen, ze gebruikten dat woord wel, een woord dat altijd veronderstelde dat er materie voorhanden was. Er moest materie zijn en daar heeft dan een goddelijke instantie, een goddelijke persoon, iets mee gedaan. Gevormd tot bijvoorbeeld mensen. Zover gingen sommigen. Maar er moest wel eerst wat zijn. Vandaar dat als Paulus in Athene rondloopt en daar onder andere spreekt over de opstanding, daar konden ze niks mee. Maar gelooft u maar dat ook wat hij eventueel over de schepping heeft gezegd voor een Griek volslagen onbegrijpelijk was. Want er moest toch echt iets zijn waarmee men aan de slag ging. Snap ik het? Nee. Maar door het geloof snap ik het wel. Dan denk ik, ja, God zegt het. En dus is het zo. Dus kan ik accepteren dat het gebeurt. Dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Keren we terug naar Hebreeën 1. De Zoon, vers 2, aan het slot, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. En dan wordt er over die Zoon iets heel bijzonders gezegd. Deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. En die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En dan lees ik daarna het vervolg. Wat ik zo mooi vind is dat hier staat dat hij de uitstraling is van zijn heerlijkheid. Had er gestaan was, had ik het ook mooi gevonden. Had ik gedacht, zie je dat? Als de Heer Jezus op aarde is, God en mens in één persoon, dan zag je in die mens Gods heerlijkheid uitgestraald. Je zag daar de afdruk van zijn wezen, hoe je dat dan ook moet verklaren. Dat is niet zo makkelijk. Maar als je naar hem keek, zag je een volmaakte verwijzing naar een onzichtbare God. Een mens met een zichtbaar en tastbaar lichaam als volmaakte verwijzing naar een onzichtbare God. Ja, zegt de auteur hier, hij was niet alleen, hij is de uitstraling van Gods heerlijkheid. De uitstraling, de afstraling, dat woord wordt, dat is ook al het woord uitstraling wel te zien, ook gebruikt als het gaat om de zon en de stralen daarvan. Die stralen, een beetje simpel gezegd, zijn niet de zon, maar komen wel uit de zon voort. Zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. De zon en de stralen zijn één geheel. En zo is de Heer Jezus eigenlijk niet te scheiden. En je moet zelfs voorzichtig zijn met onderscheiden van de heerlijkheid van God. Paulus zegt in 2 Korinthe 3... we zien Gods heerlijkheid in zijn aangezicht. In zijn gezicht. Als je naar hem keek, dan wist je, ik kijk eigenlijk naar iets wat ik niet kan zien met mijn natuurlijke ogen en waarvoor ik bang zou moeten zijn. Maar keek je naar de Heer Jezus, naar zijn vriendelijk gezicht, dan zag je Gods heerlijkheid. God en mens in één persoon. En er staat niet in die alle dingen droeg, maar draagt door het woord van zijn kracht. Het was toen zo en het is nog steeds zo. De hele schepping met alle natuurwetten wordt in stand gehouden door God. Biologische en fysische wetten. Ik heb mensen gekend die veel wisten van biologie. Veel wisten van natuurkunde. En die ook spraken over wetten op dat punt. En wetmatigheden. Maar met wie geen zinnig gesprek mogelijk was over degene van wie die wetten en wetmatigheden afkomstig waren. Die daar niets van wilden weten. Die uitermate enthousiast konden spreken over hun vak. En daar een hoop van afwisten. Maar geen relatie hadden met de schepper. Die dat allemaal draagt en ondersteunt. Door het woord van zijn kracht. Ja, als de Heer kan scheppen door te spreken, dan kan ik ook in het geloof begrijpen dat hij ook alle dingen draagt door te spreken. Hoe de Heer dat doet, daar kan ik me niets bij voorstellen. Maar dat hoeft ook niet. Ik geloof het en ik bewonder de Heer erom dat hij dat allemaal zo doet. En dan staat er iets bijzonders. Is, en het onderwerp van is, is de Zoon. Is nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoven. Die geweldige, unieke persoon die hier op aarde rondliep, die heeft door zichzelf, niet alle handschriften hebben die woorden, maar het is wel zo. Misschien heeft iemand het er als verduidelijking aan toegevoegd. En als de tekst oorspronkelijk was, vind ik het ook prachtig. Maar dat is evident het geval. Wat heeft de Heer Jezus, wat heeft de Zoon gedaan? De reiniging van de zonden tot stand gebracht. En u en ik mogen dat lezen als de reiniging van mijn zonden. Die unieke, hoge persoon heeft dat gedaan. En wij weten hoe hij dat heeft gedaan. We hebben in hoofdstuk 9 daar eigenlijk ook over gelezen. Ik ga dat niet nog een keer doen. Maar daar is sprake van zijn bloed. Van de verlossing. Zo heeft hij dat gedaan. Als mens hier op aarde op Golgotha. En wat is daarna gebeurd? Daar wordt verder heel kort wat over gezegd. Eigenlijk vinden we meteen de hemelvaart en wat daarop volgde direct aansluitend. Gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. De majesteit, ja, dat is in onze tijd een aanduiding voor de koning. Die wordt wel als de majesteit genoemd. Majesteit is eigenlijk een abstract woord, maar het kan ook concreet worden gebruikt. Majesteit betekent letterlijk grootheid. Verhevenheid. Een koning heeft een positie, ook al is die mens als wij, waardoor hij hoog en verheven en respectabel is. Maar de majesteit hier, dat is God zelf. De Allerhoogste, zoals hij al vroeg in de schrift, ik meen voor het eerst in Genesis 14, de geschiedenis van Melchizedek, wordt genoemd. Melchizedek was een priester van God, de Allerhoogste, oftewel de Allerhoogste God. Dat is pas majesteit, grootheid, luister. En zo wordt God hier genoemd, om te laten zien dat als je rechts van die persoon mag gaan zitten, dat dat een hele hoge plaats is. En het unieke is, hij zit daar als mens. Natuurlijk was hij van eeuwigheid af God. Was hij van eeuwigheid af de Zoon. Was hij, zoals we vanmorgen nog gelezen hebben in Johannes 1 vers 18, in de schoot van de Vader. In de intimiteit van het vaderhuis, zeggen we wel eens. En nu lezen we dat hij iets gedaan heeft voordat hij zo'n ereplaats weer heeft teruggekregen. Denk aan Johannes 17, dat beroemde derde vers, waar de Heer Jezus vraagt om bekleed te worden met de heerlijkheid die hij bij de Vader had voordat de wereld was. Maar dat vraagt de Heer als hij zijn werk ter sprake heeft gebracht. Laten we het even erbij nemen. Johannes 17. Vers 3. Ik bedoel eigenlijk vers 4, zie ik nu, waar de Heer Jezus zegt: ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. En nu, nu hij zichzelf achter dat lijden plaatst en het al als volbracht beschouwt, en nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Ja, toen was hij nog niet mens geworden, toen hij die heerlijkheid bezat. Toen was de volheid van de Godheid nog niet zijn intrek komen nemen in het lichaam van de Heer Jezus. Woonde toen nog niet lichamelijk in wie dan ook, niet in de Heer Jezus en niet in iemand anders. En de Heer Jezus zegt: die heerlijkheid die ik toen bij u bezat, die wil ik graag, daar vraag ik om, nu ik mijzelf tegenover u plaats als degene die het werk heeft volbracht. Dat betekent dat hij vraagt om als mens, zeg ik dan onbeholpen, nu de heerlijkheid, de glorie, de luister te krijgen die hij als God de Zoon van eeuwigheid af had bezeten. En daarover gaat het in Hebreeën 1. Daar is iemand gaan zitten aan de rechterhand van die unieke hoge persoon, de majesteit in de hoge, op die ereplaats, omdat hij, nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht. Dat heeft de Heer Jezus gedaan toen hij het werk voleindigde. En dan staat er nog achteraan in vers 4 zoveel meer of beter geworden dan de engelen als hij uitnemende naam geërfd heeft dan zij. Als we gewoon lezen zoveel meer, dan is dat ook prima. Dan staat er eigenlijk het volgende. Je zou je kunnen afvragen hoeveel meer is de Heer Jezus nou meer geworden dan de engelen. Engelen zijn schepselen. Nou, in dezelfde mate is hij meer geworden als hij ook een uitnemender naam heeft geërfd dan zij. Erven heeft weer te maken met zijn dood. Oftewel, de mens Christus Jezus heeft door te sterven en op te staan een positie gekregen waardoor hij ver uitgaat boven de engelen. En dat is ook een van de hoofdonderwerpen van de brief aan de Colossenzen. Die een dwaalleer voorgeschoteld kregen waar engelenverering een rol in speelde. En Paulus maakt in die brief ook duidelijk dat de Heer Jezus gesteld is boven de overheden en de machten. Dat zijn aanduidingen voor engelenmachten. Daar is de Heer Jezus boven geplaatst. Als mens. Engelen vereren een mens. Vandaar dat hij over dat onderwerp ook verder gaat. Ik ga dat nou niet doen, maar het is niet zo vreemd als direct daarna staat in vers 5, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Nee, dat staat er juist niet. Er staat in vers 6, laten alle engelen van God hem aanbidden. En wie is die hem? Dat is de eerstgeborene die in de wereld is ingebracht. Dus zelfs als mens die nog niet het verlossingswerk heeft volbracht, verdiende hij al het eerbetoon van de engelen. En dat zien we in wat ik dan maar gewoon noem het kerstverhaal. Waar in de velden van Efrata de engelen komen en zijn lof verkondigen. Maar hij verdient het nog veel meer in de mate waarin hij ook een betere naam heeft geërfd dan zijn. Want geen enkele engel was in staat te doen wat de Heer gedaan heeft. Al zou er een verschrikkelijk aardige engel geweest zijn, bijvoorbeeld Gabriël, die voor God stond. Stel je voor dat Gabriël zou hebben verklaard dat hij bereid was voor ons gevallen schepselen te sterven. Dat had hij niet gekund. Het zou zelfoverschatting geweest zijn als hij dat gezegd had. Met de beste bedoelingen zou hij zich vergaloppeerd hebben en iets gezegd hebben wat onmogelijk was. Engelen kunnen niet sterven. Daarom staat in hier vlak in de buurt ook in hoofdstuk 2, vers 9. Wij zien Jezus die een weinig of een korte tijd minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood. Engelen kunnen niet sterven. En de Heer heeft iets gedaan wat ja eigenlijk onder het engelenniveau is. Mensen kunnen wel sterven. Engelen staan boven hen als onsterfelijke wezens. Vanwege het lijden van de dood is de Heer tijdelijk minder dan de engelen was geworden. Maar datzelfde lijden van de dood is voor God ook de aanleiding geweest in datzelfde vers 2, vers 9b, om hem met heerlijkheid en eer te kronen. Want hij was degene die voor alles de dood gesmaakt heeft. Een engel kan niet sterven, laat staan de dood smaken, tot in zijn allerdiepste ervaren wat de dood als loon van de zonde is. Zeker niet een Gabriël die niet gezondigd had, die bij de zogenaamde goede engelen hoorde. Maar zoals gezegd, al zou hij het gewild hebben, het zou niet gekund hebben, maar de Heer Jezus wel. Degene die eigenlijk het minst in aanmerking kwam door zijn hoogheid en verhevenheid, en die ook als mens ononderbroken Gods wil deed, die heeft gezegd: ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij heeft het gedaan. En dus niet alleen het heelal zichzelf als erfenis toegedacht, maar ook een hogere naam geërfd dan de engelen. Waardoor de engelen niet alleen toen hij mens werd hem eer verschuldigd waren, maar nu hij ook de reiniging van de zonde tot stand gebracht heeft, hem eeuwig als de mens in de hemel die op die ereplaats zit aan de rechterhand van de majesteit, alle eer verschuldigd zijn. Hoeveel meer reden hebben wij om die eer te brengen? En dan denk je, als je dit zegt, hoe weinig doen we dat? Wat schamel is het eigenlijk wat we de Heer aanbieden? En terwijl ik dat zeg, realiseer ik me dat Petrus dat ook overdacht moet hebben. En die gezegd heeft dat wij geestelijke offers brengen aan God. Geen letterlijke, maar geestelijke. Die voor God aangenaam zijn door de Heer Jezus. God weet van wie onze schamele offers spreken en het is voor hem toch aangenaam. Ja, ik word altijd blij van dit gedeelte. Ik heb zelfs een heel boek thuis over deze eerste vier versen. Toen ik dat in handen kreeg, dacht ik eerlijk gezegd in mijn onnozelheid eerst, hoe krijgt iemand het voor elkaar om daar een heel, nou ja, brochure, laat ik het dan zo zeggen. Het is niet zo'n turf, maar toch een stevige brochure over deze vier versen te schrijven. Ja, ik begin steeds meer te begrijpen dat kan. Niet dat het de hoeveelheid papier is die het uitmaakt, maar er zit zo onvoorstelbaar veel in. Ook als je op al die woorden en begrippen ingaat die hier voorbij komen, die onze pet toch echt te boven gaan. Maar waarvan we wel zeggen, ja, het spreekt van de Heer Jezus, onze Heer, onze Heiland, mijn Heer en mijn Heiland, die alle eer waard is, zolang we hier op aarde leven, maar ook in die lange eeuwigheid daarna.